Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Sabrina, hier aanwezig om u vandaag in de editie van 22 februari 2019. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. En daarna hebben we ook de andere informaties. We zullen ook verschillende popliedjes van de Indonesische muzici presenteren. Oké, luisteraars, nu beginnen we met het nieuws die door mezelf, Sabrina, wordt geleverd. En blijf bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia for the World op de frequentiekorte golf 3325 kHz, streaming op onze website www.voinews.id en RRI Play applicatie die u op uw smartphone kunt downloaden. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste luisteraars, dit is het recente nieuwsprogramma. De eerste nieuws. De president heeft al sinds lang de wens geuit om de Olympische Spelen te organiseren. Indonesië nomineerde officieel de Olympische Spelen van 2032. Deze nominatie wordt gemarkeerd door de indiening van de originele brief van de president van de Republiek Indonesië bij de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Beck, bij het IOC-secretariat in Lausanne, Zwitserland. In de brief is geschreven over de wens van Indonesië om de Olympische Spelen in 2032 te organiseren. President Joko Widodo zei dat hij dit verlangen voor Thomas Beck had uitgesproken tijdens een bezoek aan Indonesië in 2018 geleden. De brief van de Indonesische president over de kandidatuur van Indonesië als gastheer van de Olympische Spelen van 2032 werd op 11 februari 2019 geleden door de Indonesische ambassadeur in Muli, De Haddad, Zwitserland, overhandigd. Tijdens de vergadering reageerde Christophe Dubi als de uitvoerend directeur van het AOC positief op de Indonesische aanvraag. En hij probeerde verder te werken tijdens het Olympische gasheerselectieproces. En luisteraars, de tweede nieuws. De overheid bereidt de digitalisering van 500 traditionele markets voor. Een totaal van 500 traditionele markten die vanaf dit jaar in heel Indonesië worden verspreid, zullen het betalingssysteem digitaal gebruiken. Het programma is een van de inspanningen om het tijdperk van niet-contante transacties aan te moedigen. Zoals vermeld door Antara News, de directeur van Information Empowerment, het Indonesische Ministerie van Communicatie en Informatie, Slamet Santoso, in Jakarta op woensdag 20 februari, zei dat het doel van het digitaliseren van transacties, één daarvan is om het gebruik van contant geld te verminderen. En hij legde uit dat zijn partij nog steeds het juiste concept voor traditionele markten voorbereiden. En luisteraars, nu gaan we naar de derde nieuws. Met MLA zal KPK corruptor assets onderzoeken. De vicevoorzitter van de Corruption Eradication Commission of KPK, Alexander Marwata, hoopt dat mutual legal assistance tussen Indonesië en Zwitserland de uitvoering van wetshandhavingsinstanties kan vergemakkelijken. Daarmee kunnen KPK de stroom van opbrengsten van misdaden die in het buitenland zijn verborgen snel traceren. Zoals vermeld door Republika Online, verklaarde Alexander Marwata in Jakarta op woensdag 20 februari dat naast corrupte praktijken de overeenkomst ook de opbrengsten van misdrijven kan teruggeven die komen van de praktijk van belastingontduiking, het witwassen van geld, illegale houtkap tot narcotica en gevaarlijke stoffen of drugs. Volgens hem bij die overeenkomst kan zijn team gemakkelijker om activa na te streven en terug te brengen naar het land. En de vierde nieuws. De overheid bereidt internetinfrastructuur voor op start-up ontwikkeling. De Indonesische minister van Onderzoek en Technologie Muhammad Nasir zei dat de regering doorgaat met het voorbereiden van internetinfrastructuur die verbonden is met heel Indonesië voor de ontwikkeling van start-ups. En omdat start-up gebaseerd is op informatie- en communicatietechnologie, is het internetprobleem daarom het belangrijkste. Zoals vermeld door Antara, Muhammad Nasir in Denpasar, Bali op woensdag 20 februari, zei dat de aanleg van de infrastructuur was gebouwd in de westelijke en centrale delen van Indonesië. Volgens de minister heeft de Indonesische regering onder het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie Palaparing gebouwd. En Palaparing verbindt vele regio's in Indonesië met onderzeese glasvezelkabels. Hij hoopte elke steden of regio's in Indonesië verbonden in een sterk netwerk. En luisteraars, de laatste nieuws voor vandaag. Het ministerie van ESDM en Engeland werken samen voor de ontwikkeling van koolstofarme energie. Secretaris-generaal van het ministerie van Energie en Mineralenhulpbronnen van Indonesië, Ego Syahrial, en de Britse ambassadeur in Indonesië, ASEAN en Timor-Leste Mu'azzam Malik in Jakarta hebben op woensdag 20 februari een Memorandum of Understanding onderteken over samenwerking bij de ontwikkeling van koolstofarme energie. Met deze samenwerking zal het Verenigd Koninkrijk volgens Ego Syahrial bijdragen aan de levering van kleinschalige duurzame energieinfrastructuur in het oosten van Indonesië. Deze samenwerking tussen Indonesië en het Verenigd Koninkrijk zal de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Indonesië helpen, die onlangs aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. En luisteraars, dat was het recente nieuwsprogramma. Voice of Indonesia. Beste voorluisteraars, dit is het commentaar. Kashmir, een probleem voor India en Pakistan. Vorige week heeft een zelfmoordaanslag in India en Kashmir 40 Indiase paramilitaire politie gedood. Na deze aanval beschuldigden de Indianen moslimgroepen in Pakistan van het spelen van een rol. De aanval vond plaats enkele dagen voor de komst van de kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, naar Pakistan. Deze aanval verhoogde de spanning tussen Pakistan en India. Tijdens dit bezoek bracht prins Mohammed bin Salman investeringen in elk land. In Pakistan investeerden de Saudis $20 miljard. Ondertussen is de waarde van Saudische investeringen in India 5 keer hoger dan in Pakistan. Naast de economische missie beloofde prins Mohammed bin Salman ook te bemiddelen over de kwestie Kashmir. Hoewel deze missie succesvol was, was er een afwijzing van de komst van een vliegtuig dat prins Mohammed naar India bracht. Kashmir met Jammu, Kashmir en Ladakh is een regio die al meer dan 7 decennia door de 2 landen wordt bestreden. Volgens de geschiedenis besloot Maharaja Kashmir om zich bij India aan te sluiten in plaats van bij Pakistan. De oorlog vond plaats gedurende 2 jaar en aan het einde van de oorlog trokken de Pakistanse strijdkrachten zich niet terug uit Kashmir. Uiteindelijk is Kashmir in 2 verdeeld. India en Pakistan hebben 2 keer gevochten voor volledige controle over Kashmir. Sommige delen van Oost-Kashmir worden sinds de jaren 50 langzaam bezet door China. Het probleem is nog gecompliceerder, omdat India en Pakistan momenteel 2 landen zijn met nucleaire bevoegdheden. De Verenigde Naties hebben gepoogd om te bemiddelen door een referendum voor te stellen over door India gesteund Kashmir. Aanvankelijk werd India gesteund, aangezien de status van Kashmir was er een soeverein grondgebied. Echter, de laatste tijd heeft India het referendum afgewezen. Omdat zonder de juiste oplossing de slachtoffers nog steeds het volk van Kashmir zijn. En de vraag is nu of Pakistan en India bereid zijn als het Kashmirs volk zijn eigen soevereiniteit kiest en zich niet bij de 2 landen aansluit. En beste voorluisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 22 februari 1958. De Verenigde Arabische Republiek werd ondertekend. De Verenigde Arabische Republiek is een land die tussen 1958 en 1961 gevormd werd. Deze republiek is een combinatie tussen Egypte en Syrië. De Verenigde Arabische Republiek is het idee van Jamal Abdel Nasser. De Verenigde Arabische Republiek is de eerste stap naar het realiseren van een pan-Arabisch land. President Nasser en president Shukri al-Quwatli ondertekenden de eenheidsovereenkomst op 22 februari 1958. Nasser werd uiteindelijk benoemd tot president van de Verenigde Arabische Republiek en Cairo werd de hoofdstad. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 februari 1997. Het schaap Dolly, het eerste zoogdier dat klonteerde, werd aangekondigd. Op 22 februari 1997 kondigde een Brits team van wetenschappers, geleid door Ian Wilmot van het Roslin Institute nabij Edinburgh, het bestaan aan van een vrouwelijk schaap genaamd Dolly. Dolly is speciaal omdat zij het eerste zoogdier is dat volledig is gekloond. Deze kloonstudie is een samenwerking van het Roslin Instituut, onderdeel van de Universiteit van Edinburgh en het biotechnologiebedrijf PPL Therapeutics. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 februari 2012. Kevin Rudd nam ontslag bij zijn functie. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Kevin Rudd, heeft zijn ontslag ingediend uit zijn functie tijdens een persconferentie in de marge van een staatsbezoek in Washington, Verenigde Staten, op 22 februari 2012. De reden voor het ontslag was omdat hij vond dat hij niet langer de steun en het vertrouwen van premier Julia Gillard ontving. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Musim cinta bersemi, kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Hingga waktu terhenti, ku ingin engkau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Luisteraars, dat was het liedje van Marion Jola met de titel So In Love. En luisteraars, komt het volgende programma Indonesiaku met de titel Indonesië en Zuid-Korea zullen de onderhandelingen over de SEPA-overeenkomst heractiveren. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De Indonesische regering stemde ermee in de onderhandelingen over een alomvattende economische partnerschapovereenkomst met Zuid-Korea of IKSEPA te reactiveren. Deze overeenkomst was in 2014 niet goedgekeurd. De onderhandelingen over deze overeenkomst werden ondertekend door de Indonesische minister van Handel Enggar Tias Tolukita samen met de Zuid-Koreaanse minister van Industrie en Handel Yoon Chong Kim in Jakarta op dinsdag 19 februari. Bij die gelegenheid zei minister Enggar Tias Tolukita dat de inwijding bedoeld was om $30 miljard te bereiken. Enggar Tias Tolukita zei, later zullen de twee landen een gunstige overeenkomst maken voor beide partijen, vooral op het gebied van export, import en investeringen. Volgens Enggar Tias To is de discussie over heronderhandeling sinds november 2018 gevoerd. Hij richt zich, de handelsovereenkomst met Zuid-Korea kan worden afgerond tegen november 2019. Dus kan het doelwit door twee staatshoofden van $30 miljard in de komende 3 jaar worden bereikt. Minister Enggar Tias Tolukita zei ook dat de onderhandelingen gericht zijn op het bereiken van de economische doelstellingen van de twee landen. En er zijn ook om de bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen op het hoogste niveau zullen vergroten. Erlangga Hartarto verklaarde dat die samenwerkingsovereenkomst zullen ook de kwestie van het verminderen van invoerrechten voor producten uit beide landen bespreken. Volgens Erlangga zal deze samenwerkingsovereenkomst ook de invoer van Zuid-Korea naar Indonesië vergemakkelijken. Ondertussen zei de Zuid-Koreaanse minister van Industrie en Handel, Kim Hyun-chong, dat Indonesië de belangrijkste partner van Zuid-Korea is in Zuidoost-Azië. Tot nu toe omvatten de belangrijkste exportgoederen van Indonesië naar Zuid-Korea steenkool, koper, rubber, hout en palmolie. Ondertussen exporteert Zuid-Korea olieproducten, schepen en elektronische goederen naar Indonesië. En beste voorluisteraars, dat was de programma Indonesiaku voor vandaag.
Hidup terkadang sulit diterka. Akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya. Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati. Ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap sinarkan menyala. Harapan kan ada. Berhentilah berputus asa. Hidup ini.
kaca dalam gelas.
Sinar kamu nyala, harapan kau ada. Berhentilah berputus asa.
Berhentilah berputus asa.
Listeners, that was a little nyanyian harapan Fun Run. And the band on stage by ons in Voice of Indonesia, Fun Indonesia for the World, op de frequentie korte golf 3325 kHz and streaming op onze website www.voinews.id. En listeners, kom nu het programma De Wonderen van Indonesia. Een programma over de toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier. Beste luisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesia. En voor vandaag zal ik u vertellen over een van de toeristische bestemming in Langsa, Aceh. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars, als u naar Aceh reist, moet u naar de toeristische site in Langsa, Aceh gaan. Dit toeristenobject wordt Langsa Mangrove Forest genoemd en dit plaats ligt in Langsa Barat District Langsa. De afstand is slechts 167 km van Medan en 436 km van Banda Aceh, de hoofdstad van de provincie Aceh. Bovendien is de ticketprijs erg goedkoop. Wat slechts ₹3.000 per persoon met een parkeertarief van ₹2.000 voor een motorfiets en ₹5.000 voor auto's. Deze toeristische attractie is elke dag open van 8 uur in de morgen tot 6 uur in de middag. Luisteraars, dit 8000 hectare grote mangrovebos wordt als een referentie voor internationale onderzoekers. Omdat het Langsa Aceh mangrovebos wordt genoemd als mangrovebos die de meest complete collectief van mangroveplanten hebben. Niet minder dan 38 soorten mangroven zijn hier te vinden. Langsa Aceh Mangrove Forest is ook een habitat voor verschillende lokale dieren, zoals apen, slangen, monitor hagedissen, vissen, garnalen en krabben. Luisteraars, om de natuurlijke schoonheid van mangrovebossen te genieten, maken managers de paden die worden gemaakt van houten. In het midden van het bos is er een houten brug met een natuurlijke achtergrond van mangroven. De volgende favoriete plek is de uitkijktoren. Dit punt kan worden gevonden in het midden van een reis tijdens het doorkruisen van de Langsa Aceh Mangrove Forest. En in deze toren kunt u het uitzicht op het mangrovebos van een hoogte bekijken. Als een van de populaire bestemmingen voor ecotourisme, heeft Langsa Aceh Mangrove Forest vrij complete faciliteiten voor toeristen. En beste luisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Langsa Aceh Mangrove Forest in Langsat Aceh. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens!
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, namamu di setiap malam, ingin engkau datang dan hadir.
Luisteraars, dat was het liedje van Virza met de titel Tentang Rindu. En vervolgens komt het programma Diversion. En ik wens u veel luisterplezier. Beste voorluisteraars, dit is de programma Diversion. En voor vandaag zal ik u informeren over de Istiqlaldag. Luisteraars, op 22 februari, 41 jaar geleden, werd de Istiqlal Moskee voor de eerste keer ingewijd als een van de grootste moskeeën ter wereld. Istiqlal Moskee was opgericht als onderdeel van het vuurtorenbouwproject van president Sukarno met het leggen van de eerste steen op 24 augustus 1961. De moskee die in het centrum van Jakarta ligt, werd op 22 februari 1978 door president Suharto ingehuldigd. En sindsdien wordt 22 februari gevierd als Istiqlaldag. En tot nu toe wordt Istiqlal Moskee nog steeds vermeld als de grootste moskee in Zuidoost-Azië. Deze moskee staat op een oppervlakte van 9,32 hectare... en heeft een capaciteit van 200.000 aanbieders. Dit alleen magnifiek, volgens de Head of Protocol Section en de toeristische dienst van de Istiqlal Moskee, Abu Huraira, is de Istiqlal Moskee ook een manifestatie van toleransie, omdat deze moskee staat tegenover de Immanuelkerk. Niet alleen een plaats van aanbidding voor moslims, maar deze moskee wordt ook gebruikt als een toeristische attractie in Jakarta. Abu Huraira legde uit, sinds de laatste 3 jaar is deze moskee de belangrijkste toeristische bestemming van DKI Jakarta geworden. Buitenlandse toeristen en stadsgasten komen altijd naar deze moskee. Nu neemt het aantal niet-islamistische buitenlandse toeristen die naar de Istiqlal Moskee komen elke dag toe. En toeristen die het meest komen uit Korea en Japan. Luisteraars, niet alleen bieden, elke dag heeft de Istiqlal Moskee verschillende activiteiten. Op de tweede en vierde zondag is er een studie van Da'arut Tauhid en Darul Quran. Ter ere van het 41-jarig jubileum van de Istiqlal Moskee, hoopt Abu Huraira dat de moskee, die trots is op de Indonesische natie, een centrum van islamistische activiteiten kan worden. Hij hoopt ook dat meer mensen van alle religies de Istiqlal Moskee bezoeken. Beste luisteraars, dat was de programma Diversion voor vandaag met het topic Istiqlaldag. Morgen zullen we weer terug met de andere informatieve nieuws voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen!
Terima kasih. yanglah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia for the World. En dat was het liedje van BCL met de titel Tundukan Dunia. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van de Indonesische muzici aan u te presenteren. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is de Muziekhoek van Indonesia. En voor vandaag editie zal ik u presenteren over de liedje van Midden Java. Luisteraars, Gambang Suling is een liedje die wordt afkomstig uit de regio Midden Java. Dit liedje wordt gecreëerd door Kinarto Sabdo. De tekst bevat slechts 5 regels. Na simpel te zijn, is dit liedje ook bekend als kinderliedjes. Er zijn enkele achtergronden voor de creatie van het liedje Gambang Suling. Sommigen beweren dat dit liedje is gemaakt als een uitdrukking van verdriet. Het meest relevante is echter, het Gambang Suling liedje vertelt over een fluitingsinstrument dat een geluid heeft dat heel aangenaam is om te horen. Suling is een van de traditionele Indonesische blaasinstrumenten. Behalve in Midden Java hebben sommige gebieden in Indonesië ook fluiten of suling als hun traditionele muzieksinstrument. zoals in West Java en West Sumatra. En over het algemeen zijn fluiten gemaakt van bamboe. Oké, luisteraars, dit is voor u het liedje Gambang Suling van Sujiwo Tejo. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Gambang suling kumandang suara.
Voice of Indonesia.
Debar kencang bergema di dada tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang bergema di dada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Sedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti kalau yang selalu ku nanti hadirkan bahagia hati.
Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Ajaklah hatiku menari, jadilah sebuah definisi.
Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan
Voice of Indonesia.
Walau kini tak sama,
sudut jiwa, ku kan dapat merasakannya. Asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa, ku kan dapat merasakannya. Ingat dan teruslah kau kenang-kenang semua, kata-kata tak perlu kau ucapkan juga. Asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa, ku kan selalu merasakannya.
Voice of Indonesia.
Come.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Blijf toe bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op de frequentie korte golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggestie hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En luisteraars, vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende editie.